Nou, het gesprek eigenlijk deze week, wat je in heel veel plekken meemaakt, is opwekking. Hoe was opwekking, hoe mensen dat ervaren hebben? Wie is er van jullie hier geweest? Nou, opwekking geweest. 1, 2, 3, stukken 5, 6. Ja, die heb ik gezien hier. Nee. Dat is wel in je tentje geweest. Maar weet je, het thema opwekking, het was een heel bijzonder weekend. Ik ben daar meer voor een New Transmission geweest, in de stand over zending. Fijne gesprekken gehad met mensen ook, over ja, wat doe je met je leven. Durf je je leven aan de Heer te geven, volledig. En dat soort gesprekken is heel bijzonder geweest. Maar ondertussen heb ik ook, of via de radio, of daar zelf verschillende preken gehoord. En ik heb genoten van de preken die gehouden werden, en een daarvan was, ik weet zijn naam niet meer, maar die had het over de VBG-christenen. En toen dacht ik eerst, oh, wat is dan VBG-christenen? Is dat een volle baptistische gereformeerde christen of zo? Maar hij had het over, omdat het thema de Heilige Geest is dat je vol bent van de Heilige Geest, beheerst wordt door de Heilige Geest en geleid wordt door de Heilige Geest. En hoe hij dat dan uitlegde, dan was het best wel goed om daar eens over na te denken van het vol zijn van de Heilige Geest. En dat de Heilige Geest je eigenlijk je denken, je doen en laten gaat beheersen. Dat hij controle neemt over je. Maar dat je ook gaat ervaren dat de Heilige Geest je leidt. Nou, daarna heb ik met verschillende mensen gesproken van, nou, hoe zou dat dan werken in je leven? Ja, dat weet ik niet. Maar ik vond het wel heel erg mooi. En dan, hoe meer je met mensen praat, dan merk je toch dat in heel veel richtingen eigenlijk heel weinig begrip is over de Heilige Geest. Het is of iets, het is een kracht en hij doet wonderen en tekenen en of het is iets van, ja, daar weet ik geen raad mee. Het lijkt wel of er twee extreme gaande zijn van, ja, daar praten we niet te veel over, en dan de andere kant is het alleen nog maar de Heilige Geest. Toen dacht ik, nou, laten we daar nou eens gewoon, omdat we toch in die Pinkstergedachte zitten, eens even naar kijken. En dan wil ik jullie een basis meegeven over Pinksteren, over de Heilige Geest. En er is zo ontzettend veel over te zeggen, over te leren, over uit te diepen. Ik zou daar het volgende seizoen gerust alle studies mee kunnen vullen, puur over de Heilige Geest. Zo bijzonder is het. Want in het eerste gedeelte van de Bijbel vind je de Heilige Geest al. Hij zweefde over de wateren. En door de hele Bijbel heen vind je de Heilige Geest. Het is niet alleen op Pinksteren. Alleen op Pinksteren is iets bijzonders gebeurd. Dat de Heilige Geest inwoning maakte in de mens. Dat is wel heel bijzonder. Want de Heilige Geest is de Geest van God. En dat maakt het zo bijzonder dat het niet zomaar iets is. Iets geesters. Iets moois, iets leuks. Het is de Geest van God zelf. En eigenlijk zou je kunnen, zoals hij de levensadem bij Adam inblies, zo ontvang je door wedergeboorte eigenlijk de levensadem van God. En dan ga je pas echt leven vanuit God, doordat het zijn geest is. Nou, er is ontzettend veel, zoals ik al zei, te zien en te lezen over de Geest, maar we zullen naar een paar dingen kijken deze keer. Pinksteren, wat houdt Pinksteren eigenlijk in? Nou, Pinksteren houdt allereerst in de uitstorting van de Heilige Geest. Dat is Pinksteren. De Geest werd uitgestort, wat we straks ook in Handelingen even zullen lezen. Maar Pinksteren houdt ook in dat het ontvangen van de Geest. Want hij kan dan wel uitgestort worden. Ik kan een emmer water leeggooien. Maar waar gooi ik die leeg? Nee, de geest werd uitgestort, maar de geest werd ook ontvangen. En dat is zo geweldig om te zien. Wat zien we dan ook gelijk? Met de uitstorting van de geest komen de gaven van de geest. En je ziet die gaven al in het boek Handelingen, zie je al ontwikkelen. Dan zie je dat Petrus, die de Heer Jezus verloochende en zich schaamde voor het evangelie, die wordt toch daar een prediker. En dat is een gave. Een gave van de geest om het evangelie niet te schamen en om het woord te kunnen brengen. Maar hij deed het niet gewoon maar, ja, een beetje rondkletsen. Nee, hij bouwde het op. Je kunt zien dat Petrus door de geest ook kennis had van het woord van God en wist wat hij bracht. En een hele belangrijke, waar je jammer genoeg zo weinig over hoort, is de vrucht van de geest. Persoonlijk, die gaven van de geest, die komen wel. Want de Bijbel zegt dat de geest geeft aan een ieder gelijk hij wil de gaven. Dus ja, dan komen ze vanzelf wel. Waar ik meer mee worstel, zijn die vruchten van de geest. Het is eigenlijk vrucht, maar daar gaan we zo naar kijken. Dus dat zijn vier geweldige dingen die te maken hebben met Pinksteren. Zonder Pinksteren was er geen uitstorting, was er geen ontvangen, geen inwoning van de Heilige Geest, waren er geen gaven van de geest, wel tijdelijke gaven, zoals in het Oude Testament zien. En er was geen vrucht van de geest die jou van binnenuit kan gaan veranderen. Nou, we zullen naar deze eens kijken. Nou, wie wil er even duidelijk en hardop lezen Handelingen 2, vers 1 tot 13. Geweldige hoofdstukken. We kunnen niet te veel lezen, want Jeff heeft gezegd dat ik op tijd moet stoppen, want hij moet weg. Dus de hele avond hangt weer aan Jeff daar. Tim is er weg. Maar, ja, 1 tot 13.
En toen de Pinksterdag aanbrak, waren alle tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvaart en vulde het gehele huis, waar zij gezeten waren. En vertoonde zich aan hen tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zette zich op ieder van hen. En zij werden alle vervuld met de Heilige Geest, om begonnen met andere tongen te spreken, zoals de Geest hen gaf uit te spreken. Nu waren Joden tegen Jeruzalem, woonachtig, veel mannen uit alle volken onder de hemel. En toen dit geluid gekomen was, liep de menigte te hoog en verbaasde zich, want ieder hoorde hen in zijn eigen taal spreken. En buiten zichzelf van verwondering zeiden zij: zie, zijn niet al deze die daar spreken Galileërs? En hoe hoorden wij dan ieder in onze eigen taal, waarin wij geboren zijn? Parten, Meden, Elamieten, inwoners van Mesopotamië, Judea, Cappadocië, Pontus en Azië, Lykië, Pamphylië, Egypte en de streek van Libië bij Cyrene. En die verblijven de Romeinen, zoals Joden als Joden genoemd. Kretens en Arabieren, wij hoorden hen in onze eigen taal van de grote daden God spreken. En zij waren allen buiten zichzelf en geheel met de zaak geleden. En ze zeiden de een tot de ander: wat wil dit toch zeggen? Maar anderen zeiden: spotten, zij hebben het verveeld, zoete wijn gehad.
Er moet een schitterend moment geweest zijn. Op het moment dat de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat degene die de geest ontvangen, op een gegeven moment in tongen, en dat is de tongen is hier, wordt aangegeven als een duidelijke taal, want ze spreken een taal die door dat hele rijtje die genoemd wordt, kunnen verstaan. En er worden hier zowel 12, 14 groepen van mensen, van taalgroepen worden er gesproken, en ieder hoorde in zijn eigen taal. Er werd een taal gesproken. Maar het bijzondere was dat iedereen was verwonderd. Hoe is dit mogelijk? En als we een verwondering zien, dan weten we er soms geen raad mee. En er zijn er enkele die zeggen, zij hebben te veel zoete wijn op. En sommigen noemen dat, ze waren dronken in de geest. Nou, dat was helemaal niet zo. Want Petrus die stond op en die zegt dat het helemaal niet zo is. En dus hij zegt, we zijn niet dronken. Dus je kunt hier nooit uit vandaan halen dat je dan dronken in de geest kunt zijn. Dat wordt hier nooit gezegd. Er wordt gezegd dat ze zich verlegen voelden met de situatie, het niet snapten en dachten, nou, dan zullen ze wel dronken zijn. Maar heb jij wel eens met een dronken iemand zitten praten? Nou, die lolt, die praat niet. En hoe meer ze drinken, hoe meer ze gaan lollen. Dat is geen praten meer. Maar hier was een duidelijke taal te horen. En dat is een bijzonder moment geweest. En waarom? Omdat de gaven van de geest zijn altijd tot opbouw gegeven van de gemeente. En hier zien we dat de grondlegging, het fundament van de gemeente gelegd wordt, omdat er de gave die wordt gebruikt tot opbouw van al die mensen die daar aanwezig waren, die het evangelie konden horen. En wat gebeurde er? Er komen er 3000 tot geloof. Wat een geweld. Is dat niet tot opbouw van de gemeente? Dit was geen tongentaal voor jezelf stichten, zoals we dat in Korinthe kunnen lezen. Dit was een gebruik van de gave van Gods geest om een ander in zijn eigen taal het evangelie te kunnen brengen, zodat ze tot geloof kunnen komen en gevoegd worden in het lichaam van Christus. En dat was het geweldige van de uitstorting van de Heilige Geest. Het tweede is het ontvangen van de Heilige Geest. En wij denken vaak dat is een momentopname. Maar als we kijken naar de Bijbel, dan gebeurt dat eigenlijk in fases. Voor je bekering is de Heilige Geest al met jou bezig, zonder dat je dat zelf misschien in de gaten hebt. Wie wil Johannes 16 vers 8 lezen?
Jack, ik
ja.
Er wordt toch wel eens beweerd dat die tongentaal dat gewoon een bestaande taal is, maar een andere taal. Maar eigenlijk is dat dan toch niet zo? Want dan kan je zelf nooit nadoen dat je een zin spreekt wat 14 landen kunnen horen. Of zouden 14 verschillende...
De meeste uitleggers zeggen hier dat er verschillende talen werden gesproken. Niet één taal die iedereen in zijn eigen taal hoorde. Dat er één zin en dat die andere... Een konden begrijpen, want die hadden de Heilige Geest niet. Daarom zegt het ook later dat als er een taal, een tongentaal gesproken wordt en er is geen uitlegger, dan moet je je mond houden. Dus waarom moet er een uitlegger zijn? Omdat mensen een andere taal niet kunnen horen. Die begrijpen hem niet. Dus hier konden die mensen niet een vreemde taal horen. Ze hoorden, en dat staat er ook duidelijk, en buiten zichzelf van deze... Wij horen iedereen onze eigen taal.
Ja,
we horen onze eigen taal spreken. Ik ben er niet bij geweest. Maar heel duidelijk is dat al die mensen in hun eigen taal het woord horen.
Maar er waren verschillende mensen
ja.
Dus dan sprak ze eentje in het Frans en de andere in het Spaans, om maar even eentje zo heel gek. En dan, dus het was niet één iemand er waren verschillende mensen en die spraken allemaal een andere taal, zodat al die mensen uit al die landen het konden begrijpen.
Ja, maar dat moet haast wel, want wat staat er? Zie, zijn niet al deze die daar spreken. Dus dat laat al zien dat er een meervoud van mensen is.
Maar, er staat ook een verspreiding, die waren Joden die Jeruzalem woonachtig.
Ja.
Ook nog mannen, uit alle volken onder de hemel.
Ja. Ja.
Dus het was niet zozeer dat het waren echt mensen uit Jeruzalem. Van Joden.
Maar
die kwamen weer uit alle andere
volken.
Ja.
Nou, ik zat net eens te denken, zeg maar, van 12 talen, 12 discipelen, maar dat hoeft dus niet eens zo geweest te zijn.
Nee.
Ja,
we kunnen
het
uitgaan, alles kijken, veel. Ja, want op een gegeven moment, dan houdt hij op met de namen noemen, en dan geeft hij het zelfs over Egypte. Hij heeft het over Libië, hij heeft het over de Romeinen, over de Joden, Jodengenoten, Cretensen, Arabieren. Nou, niet alle Arabieren spreken Arabisch, ook de Arabieren hebben verschillende taalgroepen. Dus ja, hoe het is gebeurd weet ik niet, maar wat er wel is gebeurd, dat mensen tot geloof kwamen. En dat is het geweldige. En zoals je in de hemel bent, dan ga je het gewoon vragen hoe dat in elkaar zat. En dan zeg je, goh. Ik heb dat eens zo gedacht, had ik het toch verkeerd. En ik denk, 99% van wat wij denken dat we verkeerd hebben. We zullen vol verbazing in de hemel staan. Maar wie leest even Johannes 16 vers 8?
En als hij komt, zal hij de wereld overtuigen van zonde en van gerechtigheid, van oordeel en zonde. omdat zij in mij niet geloven.
Juist. Ik geloof dat de Heilige Geest, toen hij kwam, ook dat overtuigende werk is gaan doen in deze wereld. Hij gebruikt daar Gods woord voor, hij gebruikt daar ontmoetingen met mensen voor, hij gebruikt daar lijden voor, hij gebruikt er zoveel situaties voor. En als jij eens je hart openzet en eens geïnteresseerd bent in bekeringsverhalen, dan sta je gewoon verwonderd hoe mensen tot geloof komen. Het is geen ABC'tje. Het is niet, als je de 5 stappen van het boekje doet, van Billy Graham, dan kom je tot geloof. Nou, ik ben zo dankbaar dat mensen op zoveel verschillende manieren tot geloof komen. En dat ze allemaal op een gegeven moment een moment krijgen van, ik moet hier Jezus aanvaarden. En ik geloof dat voor je bekering is de Heilige Geest al met je bezig. Mijn vrouw die zag in mij al een verandering. En ik had moest helemaal niks van het geloof hebben. Echt niks. Maar er waren mensen aan het bidden. En over het gebed van anderen begon God al door zijn geest in mij te werken. Begon mij in gedachten te beïnvloeden. Begon in mijn leven. En zo leidde hij me toen tot het punt waarvan ik niet verder kon en een keuze moest maken. En ik geloof dat de God dat ook vandaag ook doet. En dat is ook wat uit mijn gebed, als ik met mensen spreek, Heer, laat uw geest in hun hart werken. Want dan hoef ik het niet meer te doen. Ik hoef mensen niet te bekeren. Ik hoef mensen niet te overtuigen. Wij moeten getuigen. En dan doet de Heilige Geest, die doet zijn werk op jouw getuigenis, in het hart van mensen. En dat is zo geweldig, dan kan je ook veel vrijer, kun je je geloof delen met anderen. Het gaat erom wat jij gelooft, niet wat de ander moet. Getuigen is vertellen wat het jou beleeft. En dan gaat de Geest van God, die gaat dat getuigenis gebruiken in het leven van een ander. Ik bracht vanmorgen mijn schoonmoeder naar het ziekenhuis. Die moest voor een onderzoek. En tegenwoordig liggen man en een vrouw allemaal op dezelfde zaal. Dus zij ligt met een man. En die man is 82, zit hij te vertellen. Hij heeft maagkanker, hij heeft borstkanker of longkanker en wat in zijn hoofd. En hij zegt, nou ja, ik zit hier gewoon dood te gaan. Ik zeg, dat zegt hij nogal makkelijk. Hij zegt, nou ja, ik ben 82, ik heb goed geleefd. Ik heb heel veel geld en ik maak me nergens zorgen. Ik heb mijn kinderen allemaal een huis gegeven en dan ga ik dood. Ik zeg hem dan. En hij werd helemaal stil. Waarschijnlijk had nooit iemand hem gevraagd, en dan? Dus ik heb gesproken over het evangelie, dit en dat, en toen merk je gewoon genoeg. Ik ga met mijn schoonmoeder zitten, ik zeg, ma, ik moet weg, u krijgt zometeen het onderzoek, zullen we samen nog gaan bidden? Toen ben ik iets harder gaan bidden dan normaal. En ik ben voor mijn schoonmoeder gaan bidden, en ik ben voor die man gaan bidden. Halverwege het gebed zit die man te snikken in zijn stoel. Doe ik dat? Dat is Gods geest. Dat is Gods geest. Ik heb die man gezegd, denk over die boodschap na. Het is nog lang niet, het is niet te laat. Ik zeg maar, ik moet gaan, God zegen. En hij pakt in mijn hand en hij zegt, wil je zo bedanken. En dan mag ik het loslaten. En zo werkt Gods geest. Die werkt voor die bekering. Ook in jullie levens was hij al lang al bezig voordat je het zelf in de gaten had. En zo mag je dat ook geloven voor de mensen die je dierbaar zijn. Maar ook op het moment van de bekering. Ik sta zo verwonderd over mijn eigen bekering. Ik kom er nou niet uit, heb ik mijzelf, zo noemen we dat, bekeerd? Of heeft Gods geest mij bekeerd? Of hebben we dat nou samen gedaan? Waar is dat unieke moment geweest? Dat ik zo overtuigd was dat ik de Heer Jezus nodig had. Dat kun je haast niet omschrijven. Maar wat ik wel weet, dat op dat moment, op het moment van de bekering, en 1 Korinthe 12 vers 12, wie wil dat lezen? 1 Korinthe 12 vers 12.
Want gelijk het lichaam één is en vele leden niet, en al de leden van het lichaam die vele ook één lichaam vormen, zo ook Christus.
Ja, en 13 moet er ook bij, sorry.
Want door één geest zijn wij alles op één lichaam verbonden.
Ja, moet je kijken. Dat moment hoor je door die geest, je komt tot geloof. Dat doet hij voor je bekering, hij bereidt je voor. En op het moment van je bekering pakt hij je eigenlijk op uit die oude natuur. En hij doet je dopen, hij doet je inleven in dat lichaam van Christus. Een geweldig moment, maar ook een geweldige zekerheid. Die wij mogen weten als christenen, dat we niet uit onszelf lid zijn geworden van de gemeente. Want zo denken we dat vaak. Wanneer word je nou eens lid van de gemeente? Man, ik ben al lang lid van de gemeente. Ik ben door Gods geest in de gemeente gedoopt. Oh, je bedoelt of ik hier vast wil blijven komen? Ja, nee, dat wil ik wel doen. Maar we zijn door geloof, ben je lid van de gemeente van de Heer Jezus Christus. Dat is niet een keuze van jezelf. Dat is wat de Heilige Geest met jou doet. En jou in die gemeente, in dat lichaam van Christus plant. En daarom is het ieder van ons ook zo belangrijk om dat lichaam te laten functioneren. En daarom hebben ieder van ons ook een verantwoordelijkheid om dat lichaam te laten functioneren. Dat kun je niet afschuiven op een ander. Ik kan niet al mijn taken op mijn rechterhand afschuiven en die linker maar hier een beetje laten hangen. Ik moet mijn hele lichaam gebruiken. En zo wil de Heer ook jullie gebruiken. Maar wat doet hij nog meer? Efeze 1 vers 13. Ja, ik vind dit zo mooi. Efeze 1 vers 13.
In hem zijn we vrij van vrij voor de waarheid. De Heer die we behouden met het gehoord. In hem zijn we vrij van geloof. We hebben ook verzegeld door de Heilige Geest en belofte. Die onderkant is van onze erfenis. Tot verlossing van het volk dat hij zich geworden heeft, tot God zijn heerlijkheid.
Moet je daar eens over nadenken. Op het moment van dat je tot geloof komt, dat je ingelijfd bent in het lichaam van Christus, op dat moment ben je ook verzegeld. Ik vind het altijd zo bijzonder als de Heer Jezus zegt, je bent in mijn hand. Wat in de hand van mij is, is in de hand van de Vader. En dat wordt nog eens verzegeld met de Heilige Geest. Geen wonder dat Paulus kan zeggen, wie zal ons scheiden van de liefde Gods? Welk is in de Heer Jezus Christus? Niets! Want je bent in Christus, in God, verzegeld met de Heilige Geest. Dat is Pinksteren. Pinksteren is niet, ik kan in tongen spreken. Pinksteren is, ik ben een deel van het lichaam. Pinksteren is, ik ben verzegeld. En wat zegt het hier? Dat zegel, dat is een bewijs, dat is een onderpand. Een onderpand voor wat? Voor straks, voor die verlossing. Die eeuwige verlossing, dat je bij hem bent. Het is eigenlijk een soort bewijsstuk dat je toegang hebt in de hemel. Het is je onderpand. Wordt je gegeven. Pinksteren. Het is geweldig als je dat weet. Dus je bent helemaal niet een fundamentalist als je zegt, ik heb het eeuwige leven. Dat is gewoon geloven wat de Bijbel zegt. En daarop durven het vertrouwen en de waarheid durven aannemen in je leven en vasthouden. Maar daar blijft het niet bij. Want dan wil die geest, ook na je bekering, wil die je gaan werken. Je wordt wedergeboren tot een nieuwe schepping. Maar God houdt zoveel van je, dat hij niet wil dat je blijft wie je was. Weet je, ik hoor zo vaak mensen zeggen van, bij Jezus mag je komen zoals je bent. Ja, dat mag ook. Maar als je hem ontmoet hebt, kun je nooit meer blijven wie je was. Dat kan niet. Dan heb je Jezus niet ontmoet. Dat gaat veranderen. Als je de geest van God in je leven hebt, dan ga je veranderen. Dat kan niet anders. Als jullie over een jaar nog hetzelfde erbij zitten en geestelijk nog steeds hetzelfde zitten, dan is er wat mis met je. Want zo is Gods geest niet. Gods geest die wil de volheid van God in jou doen ontplooien. Die wil jou inschakelen, inzetten. En dat is het geweldige. En nou, lees Johannes 14 vers 26 maar. Ja?
Uitspraak van Christus is, God houdt zoveel van je dat hij je neemt zoals je bent, maar hij houdt te veel van je om je zo te laten.
Juist, ja. Mooi, hè? Ja. En dat is waar. Dat is waar. Wie leest Johannes 14?
Dit heb ik tot u gesproken, terwijl ik nog bij u verblijf. Maar de trooster, de Heilige Geest, die de Vader zenden zal in mijn naam, die zal u alles leren en u te binnen brengen, al wat ik u gezegd heb.
Hier, eens kijken. De Heilige Geest wordt hier al de trooster genoemd. Waarom? Omdat de Heere God weet dat ons leven niet altijd over rozen gaat. Dat ons leven teleurstellingen heeft, tegenslag, verdriet, pijn, onbegrip, noem je maar op. En hij zegt, maar ik geef jou een trooster. Een trooster die jou daarin kan helpen. Maar ook die jou gaat leiden, die jou gaat helpen de dingen verstaan die ik gesproken heb. Nou, wij hebben de Heer Jezus niet om ons heen, maar we hebben wel dit. En als je Bijbeltje leest, dan zeg ik altijd, Heer Jezus, wil u uw geest in mij doen werken? Wilt u dat de geest het woord van God voor mij gaat openen? Dat ik het mag begrijpen, dat ik het mag verstaan, maar ook dat ik er iets mee kan doen. En dan gaat hij dat doen. En soms nog niet. En dan maak ik me ook niet druk om, want dan ben ik er waarschijnlijk nog niet aan toe om het te kunnen begrijpen, omdat ik dan toch niks mee doe. Toen mijn kinderen werden geboren, kocht ik nog geen fiets voor ze. Ze hebben er toch niks aan. En zo openbaart soms de Heer nog geen dingen aan je, omdat je er nog niks aan hebt. Je kunt er nog niks mee. Maar wat doen we dan met wat we wel weten? Heb u naast de lief? Nou ja, dan heb ik al genoeg voor de rest van mijn leven. Wees geduldig. Dan heb ik al genoeg voor mijn eeuwig leven. En al die dingen, verdraagzaamheid. Dan zegt de Heer, ga daar nou maar mee eens aan de slag. De rest komt vanzelf wel. En dat komt ook vanzelf. En wat lezen we nog meer? Efeze 5, vers 17. Nou, die ga je maar opzoeken. Anders wordt het veel te laat. Dus het ontvangen van de geest. Maar ook de gave van de geest. En je kunt er niet omheen dat de Heilige Geest gaven geeft. En er zijn vier Bijbelgedeeltes die daarover spreken. De eerste is Romeinen 12, vers 6 tot 8. De tweede, 1 Korinthe 12, vers 7 tot 11. Derde, 1 Korinthe 12, vers 28 tot 30. En 4, Efeze 4, vers 11 tot 13. Dit zijn schriftgedeeltes waar duidelijk wordt gesproken over de gaven van de geest. Sommigen halen er heel veel andere gaven bij door dat uit verzen te halen. Kijk, Paulus die kon alleen zijn en ze zeggen Paulus had de gave van alleen zijn. Nou, ik kan dat niet terugvinden. Misschien was dat gewoon genade van God dat hij alleen kon zijn. Was dat niet speciaal een gave? Was een genade dat hij dat kon. Een gave heeft als doel tot opbouw van de gemeente. Dus deze vier gedeeltes, die zijn het belangrijkst. Nou, laten we gewoon kijken wat er allemaal staat. Romeinen 12 spreekt over de gave van profetie, gave van dienen, gave van onderwijs, gave van vermanen, gave van delen, gave van leiden, leiding geven, gave van barmhartigheid. Dat zijn van die mensen die continu met anderen bezig zijn en alles weggeven. Dus dan zie je deze gave. De ander in Korinthe wordt over deze gaven gesproken. En sommige die vind je ook in de andere gedeeltes terug, hè? Een gave van wijsheid, gave van kennis, gave van geloof. Dus dat is bijzonder hoe mensen echt geloven. En dat jij nog twijfelt en dan zegt, geloof je dat dan niet? Ja, ik geloof het wel, maar ja. Ja, nee. Ja, ik geloof dat. Weet je? En die hebben gewoon die gaven van geloof in bepaalde zaken. Gaven van genezen, gaven van krachten, gaven van onderscheid, tongentaal en vertolking van tongentaal. Die wordt daarin genoemd. Gaven van apostel, profeten, leraars, opnieuw krachten, opnieuw genezing, helpen, valt ook weer een beetje onder barmhartigheid, besturen, valt ook weer onder leiding geven, en opnieuw wordt hier tongentaal genoemd, en dan krijgen we er nog een, Efeze, die wordt dan ook genoemd apostelen, profeten, evangelisten, herders en leraars. Het bijzondere hier is in Efeze dat er wordt gezegd dat deze zijn gegeven aan de gemeente. Tot, lees het vers maar eens even, 4, 11, het is heel apart. 4, 4 vers 11, was het 11 tot 13, hè? Ja. 4, 11 tot 13. En hij heeft zowel apostelen als profeten gegeven, zowel evangelisten als herders en leraren, om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon, tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is apart, hè? Dus, deze valt er ook onder. Dat is eigenlijk gek. Wij denken altijd dat een evangelist voor buiten de gemeente is. Maar hier zien we dat een evangelist ook is gegeven binnen de gemeente. En weet je, soms heb je een evangelist in je gemeente weer eens nodig. Ik heb wel eens weer een evangelist in mijn leven nodig. Want een leraar die gaat met je zitten, vers voor vers. We gaan erover nadenken. We gaan kijken naar het Hebreeuws, naar het Grieks. En eigenlijk staat er dit. En we gaan vers voor vers er doorheen. En een evangelist die zegt, en ik hou van de Heer Jezus. En of het nou het Hebreeuws of in het Grieks of in het Sliedrechts is, hou jij van de Heer Jezus. Dat is een evangelist. En die hebben wij soms ook op onze preekstoel nodig. Iemand die je weer gewoon blij maakt in je geloof. Die je gewoon weer laat zien hoe fijn het is om een christen te zijn. Die je gewoon weer uit de praktijk laat proeven dat het niet iets saais is, maar dat het gewoon geweldig is om een christen te zijn. We maken een beetje saaie pieten soms van elkaar. Maar we hebben evangelisten nodig. Wil jij een evangelist zijn voor je broeder en je zuster om je heen? Of ben je er? Ja, maar er staat geschreven, broeder. Heb jij wel kennis van het woord van God, Wouter? Of zeg je, Jefta, laten we samen bidden. Vind je toch, laten we samen bidden. Wouter, je bent van de week even een beetje fout gegaan. Kom, gaan we samen, gaan we vergeving vragen. Dat doet een evangelist. Die gaat niet moeilijk doen. En dat vind ik zo mooi, dat die ook gegeven is aan de gemeente. Omdat hij gewoon lekker fris dat evangelie brengt. Goed. Je hebt die vier gedeeltes, die gaan jullie thuis uitzoeken. Maar weet je wat belangrijk is? Als je bijvoorbeeld Korinthe neemt, dat je gaat leren, wat zijn dat nou voor gaven? En ja, de categorieën, weet je, het gaven van openbaring, kennis, wijsheid, onderscheiding van geesten, die moet je niet onder een andere rubriek gooien, die moet je kijken welke gaven passen bij elkaar, welke gaven vullen elkaar aan. Dan krijg je ook een beter idee hoe dat zit met de gaven. Gaven van kracht, dan heb je de kracht van geloof, de kracht om iemand te genezen. En de werking van krachten, dat is gewoon, ja, hoe zou ik het zeggen? Het is de persoonlijkheid die sommige mensen hebben en de invloed, de geestelijke invloed op anderen. Dat is een geestelijke kracht die mensen weer aanspoort, weer bemoedigt. En dat heb je gewoon nodig. En de vocale gaven. Dus het spreken van tongen, het uitleggen van tongen, het profeteren, dus het spreken namens of vanuit Gods woord. Of de Heere God geeft jou iets echt op je hart. En het komt overeen en het wordt getoetst, staat er in de Bijbel, en je deelt dat met anderen.
Er staat gaven van genezingen. Meervoud en meervoud, is dat bewust?
Ja, omdat er niet één genezing is. Genezingen, er vinden genezingen plaats. En genezingen zijn zowel geestelijk als lichamelijk. Wij denken bij genezing heel vaak aan lichamelijke genezing. Nou, ik denk dat 99% van de mensen een geestelijke genezing nodig hebben. En dan houden heel veel fysieke kwalen, die houden op.
Ja.
Want heel veel mensen zijn ziek, waardoor, doordat ze hier niet meer goed in elkaar zitten.
Ja.
Ja. En dat is ook, en het vereiste is, het belangrijkste is toch niet dat iemand geneest en dan met een gezond lichaam de hel in gaat. Het belangrijkste is dat iemand desnoods ongezond de hemel in gaat. En die genezing hebben we eerst nodig, de genezing van de zonde. En daarom genezing is een heel breed begrip. En geneest God? Ja. Ik geloof alleen niet dat je God kunt afdwingen van nu, vanavond moet er genezen worden. Dat is niet mijn wil, maar uw wil geschieden, Heer, zei de Heer Jezus. En ik denk dat op alle terreinen van ons leven is, dat niet mijn wil, maar Gods wil geschieden. Maar goed, daar kun je dan verder over knokken. Ja.
Ja, kom ik weer even terug op die tongentaal. Als tongentaal een bestaande taal zou zijn, bijvoorbeeld Duits of wat ik verwacht, hoe werkt dan tot stichting van de welvaart? Heb je alleen in je binnenkamer en dat een keer in het Frans te bidden? Wat heeft dat voor zin?
Ja, dat vraag ik me ook af. De Bijbel leert wel dat het tot stichting van jezelf is. En van wat ik van sommigen gehoord heb, is het geeft een bepaald gevoel, een bepaald, ja, iets wat ze kunnen.
Ja, ik vraag mij ook altijd nog steeds af dat het gewoon echt een bestaande taal zoals jullie hier in de wereld tegenkomt, dat het dat echt is.
Ja, maar
het lijkt mij meer echt een taal van God wat je niet kan bestaan, wat ook niemand op de wereld kan bestaan, tenzij je openbaar wordt.
Is het niet veel meer, Jack, op het zal maar zeggen, wat staat er, de zuchten van de geest. Hè, die verbinding tussen jou en de God.
Ja.
Zal maar zeggen, zoals bij ademen.
Als ja.
Gebed, de adem tussen God en zijn kind. En dat je als het ware een eenheid bent.
Ja, dat zou kunnen. Ik weet het zelf niet. Dus die gave is mij niet gegeven. Dus ik weet niet hoe het werkt. Maar wat me wel duidelijk is, dat als het niet te vertalen is, dan heeft niemand er wat aan. Dus het is een taal die te vertalen is, waardoor anderen het wel kunnen begrijpen. Dan is het stichtend. Want als er een toehoorder binnenkomt, staat er dan, dan heeft hij er niks aan. Die denkt, die mensen zijn niet gek geworden. Daarom zegt Paulus ook, het is beter 5 woorden in een duidelijke taal te spreken, dan in tongentaal en niemand verstaat het. Daarom zegt hij, er moet een vertaler wezen, er moet iemand dat uitleggen en anders moet hij zwijgen.
Ja, maar dat is een vertaler die de duidelijkheid van God krijgt dan.
Ja.
Niet omdat hij toevallig die andere taal afkan.
Ja, maar er is wel, als je daar gaat kijken, dat menig keer is het gebeurd dat iemand, en vooral nou met zoveel nationaliteit in Nederland, dat er wel eens in de gemeente iemand is, die hoort iemand in tongen spreken en die hoort hem in zijn taal. Er zijn 6700 talen in deze wereld. 6700 talen.
Maar toch, ik heb het toch nog even opgevraagd. Ik heb bij de hoop dat ik een keer een mevrouw uit China meegemaakt. Er was ook een evangelist die daar veel werk moest voor slagen. En die sprak gewoon Engels. Kan je het goed volgen.
Ja.
Maar op een gegeven moment, toen zei ze, ik ga nu in tongen spreken. En dat wordt vertaald, daar had ze 5 talen zeiden. En die vertalen dat door de zaal heen. Dat vond ik zo vreemd.
Ja.
Ik dacht, dit is niet goed.
Ja.
Dit vind ik dus niet normaal.
Ja, ja het blijft een hele mysterie hoe het precies in elkaar zit.
Dan denk ik, is dit iets van de mens? Want ze heeft al 5 vertalers bij
ja.
zich.
Ja. Ja.
Ik denk, als het echt van God gegeven is, dan moet ik zelf wel zorg voor dragen.
Ja, dat. Ja. Ja. Je hebt natuurlijk die gaven binnen de gemeente, hè? Je neemt ook een leraar, als je een leraar binnen de gemeente hebt, die kun je meenemen ergens naartoe. Ja. Dus dat zou kunnen. Kijk, wat ik het enge vind, voordat ik tot bekering kwam, heb ik ook een tijd bij de Hare Krishna gezeten in Amsterdam. Daar wordt ook in tongentaal gesproken. Ja. Daar gaan mensen, die gaan in trance, en die beginnen ook een taal te spreken. We hebben in Bolivia hebben we shamans, dat zijn toverdokters, die gaan in een trance en beginnen in tongentaal te spreken. Ja, wat spreken ze dan? Misschien vervloeken ze me op dat moment. Dus ja, daarom ben ik ook heel voorzichtig dat met tongentaal, weet je, dat is ja, expliciet voor christenen. Nee, in alle religies komt dat voor. Mensen komen in trance en beginnen klanken te uiten. Dat is mogelijk.
Ik weet dat het niet waar was. Heb ik gesnapt aan wel.
Ja. Ja, dan is het niet op opbouw van de gemeente geweest.
Dus ik dacht van nou, dit is gewoon een soort comedie die opgevoerd wordt, want er hoort bij daarbij.
Ja, maar ja, goed, dan moet je...
Moet je wel voorzichtig zijn, dat weet ik wel, maar dan denk ik ja. En er waren er meer bij ook, die dat zeiden van nou, ik ben ook weggegaan.
Ja, maar dat is iets wat je toets het, bekijk het. Ja. Kijk, dit vind ik wel belangrijk. Maar aan ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot wat? Tot welzijn van allen. Zo belangrijk om dat voor ogen te houden. Dat de gaven die je hebt ontvangen ook tot welzijn van allen zijn. Efeze zegt om de heiligen toe te rusten tot dienstbetoon. Nou, als gaven van de geest gebruikt worden, merk je ook, daar worden we door toegerust. Het zet ons in beweging. Het brengt ons tot opbouw van het lichaam van Christus. En wat ik jammer genoeg zie, is daar waar de gaven van de geest de loop gaan krijgen, dan zie je geen opbouw meer van de gemeente, maar je ziet splitsing in de gemeente. En dan moet je je afvragen, hoe kan dat dan? Als de Heere God zegt, het is gegeven tot opbouw van de gemeente. In de gemeente zou er juist sterker door moeten worden. Maar goed, daar kunnen we heerlijk over worstelen. Dan krijgen we de laatste. En dat is de vrucht van de Heilige Geest. Nou, laten we die hier gelijk gelaten 5, vers 22. En die staat heel duidelijk in contrast met je oude leven. En dan zijn er 9 dingen die genoemd worden. De liefde, de blijdschap, de vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid, zelfbeheersing. Nou, als je dat meeneemt in je huwelijk, hè? Dan kan het dan niet meer stuk. Hè? Kijk, dat zijn mooie dingen. Nou, en hoe ga je dan daarmee om? Ben je daarmee bezig in je leven? Dat de vrucht van Gods geest, kun je zeggen, nou, ja, ik ben hartstikke vriendelijk. Ja, maar het is één vrucht. Het is niet 9 vruchten. Het is één vrucht, want er staat vrucht van de Heilige Geest. En in die vrucht zitten eigenlijk zeg maar 9 schijfjes, 9 partjes, maar die zijn wel met elkaar verbonden om die vrucht te vormen. En dus je kan niet zeggen ik heb het ene en het andere, nee. Nee, want het verbindt ook allemaal met elkaar. Hoe kun je nou vriendelijk zijn als je geen liefde hebt? Ja, dat gaat anders samen. Dat heeft met elkaar te maken. En dat is ook Pinksteren. Ja, ik heb eens horen zeggen dat iemand zei, het zijn geen 9 stukjes, het zijn er 8 en de schil is de liefde. Daar zit het allemaal in. En als je dan 1 Korinthe 13 ernaast gaat leggen, dan kan dat eigenlijk ook wel, want liefde is niet dit, niet dit, niet dit, maar het is dat. Dus als je de schil zegt, dat is de liefde, en daarin zit niet afgunst en zo, maar zit altijd andere. En dat vind je daarin terug. En dan zie je dat ook liefde door de hele Bijbel een heel belangrijk iets is. Nou, voor alle duidelijkheid. Soms is dat moeilijk te peilen. Er is een verschil tussen natuurlijke talenten en geestelijke gaven. Ik zie zo vaak in gemeentes dat mensen voor bepaalde taken gevraagd worden omdat ze talenten hebben. Mijn schoonzoon, die werkt in de belastingen. Nou, ze hebben een nieuwe penningmeester nodig. Wie vragen ze? Schoonzoon. Verdienen ze misschien ook nog wat, want die weet precies hoe je die papieren allemaal moet invullen. Maar ik heb tegen hem gezegd, ik zeg, moet je niet doen. Ja, maar ze hebben me gevraagd. Ik zeg, je bent een geestelijk belang niet aan het doen. Ik zeg, dit is een talent. Jij hebt die gaven. Je hebt die talent. Maar ik zie niet in jou dat het een geestelijke gaven is dat jij daar de gemeente mee gaat dienen. Nou, vond hij niet leuk natuurlijk. Maar dat is wel een heel verschil. Wij gunnen soms, laten we ze noemen, de gewone Jan, en de gewone Marie gunnen wij geen plek, geen taak in de gemeente, omdat ze geen talenten heeft. Wij kijken naar de talenten in plaats dat we moeten gaan zoeken welke gaven zitten in iemand. Daarom is discipelschap in de gemeente zo belangrijk. Daarom is het zo belangrijk gelovige jonge mensen erin te betrekken om die gaven ook te zien ontwikkelen. En door dingen te organiseren, dan ga je op een gegeven moment zien, net als jullie in de jeugddienst, dan ga je zien, kijk, die heeft een gave van muziek leiden. Kijk, moet je kijken, die is de gave van vriendelijkheid. Iedereen die binnenkomt, daar praat hij mee. En dan zie je dat zijn gaven. En dan ga je die gaven helpen ontwikkelen. Dat is het verschil, natuurlijke talenten en geestelijke gaven. Een natuurlijk talent wordt ook door God gegeven. Zo word je geboren, met al dat wat in je zit. En wat je ontwikkelt door studie. Maar dit wordt door de Heilige Geest gegeven. Dus kijk, er zijn mensen die komen op latere leeftijd tot geloof. Ik ook, 35-jarige leeftijd. Ik heb niks met de kerk. Een jaar later gaf ik bijbelstudies. Hoe kan dat nou? Hoe kan dat nou? In het begin van het jaar wist ik nog niet eens wie Mozes was. Het eind van het jaar zit ik met jongeren, zitten we Gods woord te lezen. En ik deelde alleen maar wat ik zelf wist, want ik was gewoon veel te eng om iets te delen waar ik nog nooit iets van gelezen had. Maar ik begon gewoon met wat ik wist. Dat is een gave die God je geeft. Ontvangen we bij geboorte, ontvangen we bij wedergeboorte. Je bent een nieuwe schepping, met een nieuwe geest, met nieuwe mogelijkheden, begaafdheden. Dus lees dat maar door. En dat is ook Pinksteren. Pinksteren is een nieuwe talent, een nieuwe gave eigenlijk in jou ontwikkelen, die van God komt. En die gave is tot opbouw van de gemeente. En dan zou je zeggen, ja, maar ja, wat kan ik dan in de gemeente doen? Nou, bijvoorbeeld dit. Er zijn zomaar een paar taken die binnen de gemeente, het staat heel klein, maar dat zijn zomaar een paar taken binnen de gemeente die je zou kunnen doen, waar je je voor zou kunnen inzetten. Nou, je krijgt dit van me. En dan ga je gewoon eens kijken wat voor taken er eigenlijk allemaal binnen de gemeente zijn. En dan denk je sommigen mee, oh, die zijn niet erg geestelijk. Nee, het gaat niet of ze erg geestelijk zijn. Het gaat erom of ze nodig zijn tot opbouw van de gemeente.
Ik heb nog een vraag, hè. Is het soms ook niet zo dat je talent overgroeit in een soort graaf of zo? Ik bedoel gewoon, het lijkt me ook niet goed als je heel geforceerd iets tegen natuurlijk staat doen, omdat je denkt van nou, mijn talenten dat zijn geen graven.
Nee.
Dus ik moet iets gaan doen waar ik eigenlijk helemaal misschien niet in.
Ja, nee, ik geloof nooit dat ja. Helemaal ben ik niet meer altijd mee eens dat het altijd leuk is om te doen. Jeremia vond het volgens mij ook niet zo prettig dat hij profeet was. Die moest ook dingen doen waar hij... Soms kan God je gaven geven om bepaalde taken te verrichten. En het hoeft niet altijd even makkelijk en even leuk te zijn. Maar dat zie je wel, dat soms een natuurlijke gave, die gaat over in een geestelijke gave. En dan is het niet meer, kijk eens wat ik doe. Dan is het ik gaat weg en je bemerkt het dat je door God geleid wordt in diezelfde bediening. Je bediening, bijvoorbeeld je talent, vaak doe je een talent om zelf de eer te krijgen, om zelf er beter van te worden. En die talent die kan overgaan in een geestelijke gave en dan gaat het niet meer om jou, dan gaat het om de gemeente. En daar is hij voor gegeven. En dan zie je soms mensen veranderen. Altijd aan zichzelf denken en opeens zie je ze veranderen met diezelfde talenten, maar die worden dan op een gegeven moment gaven. En soms is dat niet zo.
Omdat het niet hetzelfde, alleen waarom je het doet.
Ja, dus dat is die innerlijke werking van de Heilige Geest die daar een omkeer, die dat niet gebruikt. Want ja, dat zie je ook in de Bijbel, hè, dat soms... Mozes, hij was al in Egypte. Hij was al in het paleis. Hij kreeg daar het beste onderwijs. Dus hij was getalenteerde leider. Hij kende de Egyptische cultuur. Hij wist wie het volk was. En de Heer zegt, nou, leg dat eerst nou maar neer. Geef mij 40 jaar met schapen lopen. En ga 40 jaar met schapen lopen. Waarom? Omdat hij daarna 40 jaar... de lastigste schapen moest gaan leiden die er waren. En soms moeten we een talent durven neerleggen. Heer, ik leg mijn talenten voor u neer.
Ik vind het heel mooi wat de Heer Jezus tegen de discipelen zegt. Ik zal u maken van vissers der mensen. Ja. Ze waren vissers, ja. Ze verstonden het vak wat vissen was.
Ja. Ja.
En dan kreeg je dan de gave om dan ook nog een keer evangelist te zijn, ja. Bij wijze van spreken.
Maar wat was de voorwaarde?
Ja, volg mij.
Kijk, ja. Weet je, dat vers heeft mij vorig jaar zo opnieuw gepakt, ik heb het delen. Als je dat leest, hè, Marcus 1 vers 17 is dat. Dat zegt de Heer Jezus tegen Petrus en Andreas. Die zegt, volg mij. En dan moet je goed opletten wat er dan staat. En ik zal maken dat je vissers van mensen wordt. Ik heb heel vaak in mijn leven jongeren gepusht om dingen te doen in de gemeente. Nou, daar heb ik vergeving voor gevraagd. Want de Heer Jezus zegt, ze moeten mij volgen. En dan ga ik wel maken wat ze worden moeten. De een wordt een visser, de ander wordt een worship leader, de ander wordt een jeugdleider. De ander die gaat stoelen klaarzetten, de ander. Maar ik wil maken wat ze worden moeten. Is dat niet geweldig? Dus maak je vanavond ook geen zorgen wat je wordt. Maak je zorgen of je de Heer Jezus volgt. Want als je hem volgt, dan gaat hij gaat vormen en gaat je leiden. Ik heb nooit zendeling willen worden. Maar ik volgde de Heer Jezus. En hij ging mij zendeling maken. Dat is het geweldige. Dus alles wat je van plan was, leg maar neer. Ga eens onderzoeken of je de Heer Jezus volgt. En dan gaat hij maken wat je worden moet. Zo mooi. En als je dan wordt wat je wezen moet, ja, dan is het echt super, dan geniet je ervan. Het is niet altijd even makkelijk, maar dan weet je dat het van hem is. En dat is zo mooi. Nou, dat is voor mij een beetje Pinksteren. We kunnen kijken of we misschien het volgende seizoen op bepaalde onderwerpen wat terug kunnen gaan. Maar jammer voor jullie, heerlijk zitten schrijven, maar ik heb natuurlijk weer een uitleksel. Ja, kijk, dat heb je mee. Kijk, hier staat gewoon je punten allemaal, ook dat diagram, de vruchten en op de achterkant natuurlijke gaven, geestelijke gaven en al die taken die in bepaalde gemeentes allemaal zijn. En dan gaan we gewoon eens kijken wat lijkt je leuk of waarop misschien, als je nog niks doet natuurlijk, hè. Ja?
Ik heb nog een vraag.
Ja?
Ben jij bekend met het fenomeen gaventest en wat vind jij daarvan?
Ik heb ze ook gedaan.
Ja?
Klopt ervoor gemeten.
Oh.
Dus, en misschien omdat ik al een beeld van mezelf had. En het was niet het beeld wat de Heer met me had. Weet je, het kan sommigen helpen in hun zoektocht.
Ja.
Maar de Bijbel zegt, niet de gaventest zou je, het is geest van God. Die zou je een gave geven. En ik geloof dat je juist met elkaar, als we met elkaar door ons christenleven gaan, dan ga je aan elkaar ga je bepaalde dingen zien. En dan ga je op een gegeven moment, heb je iemand nodig en dan zeg je, joh, we moeten hem vragen. Want, ja, waarom dan? Nou, om die en die reden. Dus dan heb je de gave al bij iemand gezien. Ik geloof dat het principe is wat we een beetje zijn kwijtgeraakt. Weet je, we stemmen voor mensen en, nee, het is al zichtbaar. Het is al zichtbaar. Maar soms zijn we niet meer oplettend van wie heeft die bepaalde gave. Kijk, hij begaaf van gitaar spelen, dat was dan net wel even duidelijk. He?
Oh, het is een talent.
Ja, het is een talent, maar hij gebruikt hem in ieder geval goed. Dus. Heb ik er genoeg? Ik denk het wel, hè?
Ja, dus het is vooral eigenlijk met elkaar mee bezig gaan, maar waar je dan vooral niet als een truc kan maken. Dus het is gewoon. Nou ja, dat komt dat komt dan tot
ja. Een auto die stilstaat, ja, een auto die stilstaat, hè? En dan moet je behoorlijk aan wringen om hem de bocht om te krijgen, om die wielen vast te zetten. Tegenwoordig met stuurbekrachtigers lukt dat nog wel. Maar als een auto rijdt, dan is hij veel makkelijker vatbaar voor de richting. Nou, als jij maar afwacht, ja, dan zit de Heer Jezus ook, ja, ga nou eens in beweging komen, want ik wil je leiden, ik wil wat van je gaan maken, maar je komt niet in beweging. Ik begon met stoelen klaarzetten, dat was mijn eerste taak, ik kwam tot geloof. En ik hoorde dat ik lid was van de gemeente. En toen ben ik naar die dominee gegaan, die zegt, ik ben lid van deze gemeente. En ik wil wat gaan doen. Oh, zegt hij. Ik zeg, nou, wat kan ik doen? En ze gaan mijn stoelen klaarzetten. Ik zeg, gaan we doen? Nou, ik heb het wel eens verteld. En ik vond het schitterend. Ja. Zeg, voor dat iemand op die stoel tot geloof komt. Dan zit hij die stoelen klaargezet. Nou, daarna bij de deur handen geven. Hup, daar ben jij. Nu moet je wezen. Voorheen gooide ik ze eruit. Nou gooi ik ze erin. Nou, zo groei je. En dan gaan we het horten en stoten. Maar dat, zo
en hoe ga je nou om, hè? Van met mensen die denken dat ze best wel op een goede plek zitten ergens. Maar toch eigenlijk niet daar de gaven of en het talent bij hebben.
Maar ze vinden zelf dat ze op de goede plek zitten.
Ja. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Dat kan ook binnen de gemeente zijn.
Ja, ja. Maar ja, dat is de lange cycle, hè? Ja. Nou, weet je, vaak is het, we laten mensen een lange tijd zo sudderen. En dan komen we opeens en zeggen dat hij het niet goed doet. Of ja, dat we twijfelen.
Maar dan komt dat op een gegeven moment fout. En ja. Dan moet er ingereikt worden.
Ja, maar op voorhand moeten we al langs mensen meegaan. Gewoon eens vragen van hoe gaat het, hoe vind je het, waar loop je tegenaan, waar heb je hulp in nodig. Want gaven die ontwikkelen zich ook. En daar hebben we ook elkaar voor nodig, om elkaar op te bouwen, elkaar te bemoedigen, elkaar te ondersteunen. Vaak, we letten te veel op elkaar. Dat is echt, we letten veel te veel op elkaar. En alle kleine dingetjes die we fout doen, oh jee, die weten we. In plaats dat we elkaar helpen, en ook in het goede. Want als ik iemand niet bemoedig, dan zal hij ook nooit luisteren naar me als ik zeg, je doet het niet goed. Maar als je naast iemand loopt en je bemoedigt hem, je helpt hem, dan op een gegeven moment willen ze ook best naar je luisteren.
Maar als dat nou niet zo is?
Als ze niet willen luisteren.
Ja, dat kan dus gebeuren.
Ja, dat kan gebeuren. En dan zegt de Bijbel, dan moet je er een ander bij gaan halen. En wil die dan niet luisteren, dan moet je het voor de gemeente brengen. En wil die dan niet luisteren.
Ja,
dat kan geen spanning. Ja. Ja. Maar vergeet niet dat we wel samenkomen als heiligen, als rechtvaardigen. En mijn vrouw gooit ook een rotte appel, die haalt ze uit de schaal vandaan. Want die steekt wel anderen aan.
De boel
zuiver houden. En dat is een moeilijk. Want we zijn ja, nee, met elkaar en in de liefde. Nou, liefde is ook dingen opengooien.